Ik wil graag met je lezen uit Galaten. Hoofdstuk 5, vanaf vers 13. Vandaag wil ik kort met je stilstaan bij de leiding van de Heilige Geest. We hebben de afgelopen week Pinksteren gevierd. Misschien bent u naar de Pinksterconferentie geweest, een dag of een weekend, of misschien bent u hier gebleven. Maar als we tot geloof zijn gekomen, we hebben ons afgekeerd van de wereld. We hebben gezegd, Heer, ik heb uw genade nodig. Dank u wel voor uw genade. Ik laat me dopen als teken voor datgene wat al reeds in mijn hart is gebeurd. Ik ben gestorven met Christus en ik ben weer opgestaan met hem in nieuw leven. Dat is niet mijn leven, mijn kracht, mijn ideeën, mijn goede bedoelingen. Maar het is de persoon van Jezus Christus die gestalte gaat krijgen en wil werken in jou en mij. De identiteit van een gelovige ligt niet in de wereld, maar in Jezus Christus. Dat maakt je een heilige, dat maakt je volmaakt, dat maakt je rein, dat maakt je apart gezet voor het werk van wat God wil doen in je leven. Dat is compleet anders dan wat de wereld vindt. Dat is compleet anders van wat jij denkt. Dat is compleet anders van wat je ooit kan gaan geloven. Want dat heeft niet meer te maken met jouw geloof, maar met het geloof wat door de Heilige Geest vanuit Gods liefde in je hart is uitgestort. Want de geest van geloof wil de hemel openbaren in jou en mijn leven. Want de Heilige Geest is er altijd al geweest. Klopt dat? Ja. Is die ooit veranderd? Nee. Zou hij, nadat de Heer Jezus terug is gegaan naar de Vader, nog steeds willen werken? Ja, daarom vieren we Pinksteren. Maar vaak blijven we stilstaan bij het feit dat we bekeerd zijn, gedoopt zijn, verzegeld zijn met de Heilige Geest. Maar dan, en dan komt het erop aan. De Heer Jezus kon niet zonder de leiding van de Heilige Geest. Handelingen 10 vers 38. Hoe de Heer Jezus gezalfd werd door de Vader, door God, rondging goeddoende en alle die door de duivel overweldigd waren, genas. En vele wonderen en tekenen deed. Dus als de Heer Jezus niet zonder de Heilige Geest kon, hoeveel te meer de gemeente van Jezus Christus vandaag de dag? En ik beleid daarom gewoon 's ochtends als ik wakker word. Heer, ik heb uw geest nodig. Ik ben dor en droog en koud en kil van binnen. Ik heb u nodig. Hey, dan geef ik ruimte aan de geest van genade om te werken. Want uit mezelf heb ik geen genade, uit mezelf heb ik geen liefde, uit mezelf bid ik niet. Maar de geest van liefde, de geest van genade en de geest van gebeden, Zacharia 12 vers 10, die wil werken. En dan gaan de schellen van mijn ogen, van mijn hart. En dan kan ik mijn naaste lief hebben. En dan zegt Galaten heel mooi, dan is de wet vervuld. God lief hebben boven alles en mijn naaste als. En daartegen is de wet niet. Galaten 5, vers 13. Want, lieve mensen, lieve broeders en zusters, u bent tot vrijheid geroepen. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees. Maar dien elkaar door de liefde. Is dat moeilijk, elkaar lief hebben? Ja. Is het nog moeilijker om elkaar onvoorwaardelijk lief te hebben? Dat is toch vele malen moeilijker. Althans, dat vind ik. Wat geeft werkelijke vrijheid? De wet? Nee. Liefde? Maar wie bewerkt dat? De Heilige Geest. Bij wie komt het vandaan? De liefde? In Johannes 4. De Vader, de bron van liefde. De Vader is daar, de rechterhand, daar zit zijn Zoon. En wie is er hier? De Heilige Geest, de plaatsvervanger. Het is goed, beter voor jullie, zei de Heer Jezus, dat ik heen ga, weggaan naar de Vader, anders kan de trooster niet komen. Nou, en ik heb de trooster nodig, hoor. Ik heb hem veel meer nodig dan ik zelf nog bewust van ben. En echte vrijheid ontstaat niet omdat ik probeer mensen lief te hebben. Nee, echte vrijheid ontstaat als ik mijn leven overgeef aan de geest van vrijheid. Aan de geest van leven, aan de geest van liefde. Dan zeg ik, Heilige Geest, vul mijn hart opnieuw met de liefde van de Vader. U haalt het uit de bron en u vult mij daarmee, zodat ik werkelijk u lief kan hebben. En mijn naaste als mezelf. Dat is vrijheid. Want de hele wet wordt in één woord vervuld. Namelijk hierin, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En dit is wat er in de wereld gebeurt en helaas ook in de kerken. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Maar ik zeg, wandel door de geest. En u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in. En de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar. Zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Hoe komt dat? De geest van God is gegeven door God aan alle mensen. Nadat de Heer Jezus naar de hemel is gegaan. Want hij heeft geprofeteerd, de profeet Joël, hoofdstuk 2 en Handelingen 2 is in vervulling gegaan. In de laatste der dagen zal ik van mijn geest uitstorten op alle vlees. Dat betekent niemand uitgezonderd. Dat is fijn om te weten. Hij is er dus voor jou en hij is er dus voor mij. Ongeacht de taak die je hebt in een kerk. Ongeacht het werk wat je doet in het dagelijks leven. De Heilige Geest is niet gebonden aan een positie. De Heilige Geest wil zich verbinden aan een gelovige. Want hij reageert altijd op het bloed van Jezus Christus. Hij komt niet op basis van een ongelovig hart. Hij komt daar waar geloof is. En op het moment dat jij belijdt, Jezus is Heer, dan zegt de Heilige Geest, dank je wel. Dan wil ik jou verzegelen met het onderpand waardoor je kan zeggen, Abba, Vader, ik ben een zoon en ik ben een dochter. Daarom is de Heilige Geest essentieel. Hij is essentieel bij het proces van wedergeboorte, het proces van het woord van God gaan geloven. Hij is essentieel bij uw gebedsleven. Hij is essentieel om, al zijn er nog mensen die de wet willen houden, de wet te vervullen. En dat doe je niet door regels na te leven, dat doe je door je knieën te buigen en te zeggen, Heer, ik heb uw geest nodig. Van vrijheid, van liefde, waardoor ik u lief kan hebben en daardoor de wet kan vervullen. U lief hebben boven alles en mijn naaste als mezelf. Ik weet van christenen in sommige gemeentes en die gaan ineens de spijzenwetten houden. De spijzenwetten, die keren weer terug naar allerlei wetten die heilig en goed waren. Maar als je er één, moet je opletten, één van al die wetten niet kan houden. Wat gebeurt er dan met je? Dood. Komt de dood in de pot. Want als je er één niet kan houden, ben je schuldig aan? Allemaal. De Heilige Geest is gegeven? Ja. Maar de wet is ook gegeven. Hoe zit dat nou? De wet was heilig en goed, toch? Zegt David. Het probleem was, de mens was niet meer heilig en goed. Daarom is de Geest van God gekomen om die wet te vervullen. Daarom gaat het niet meer om de wet of de wetmatigheid. Daarom gaat het om de geest van God. En die gaat je helpen om God lief te hebben. En je naast als jezelf. Waardoor de wet vervuld is. Dat geeft toch hoop? Dan hoef ik niet meer naar twee stenen tafels te kijken. Nee, dan moet ik kijken naar de kracht die het mij geeft. De Heilige Geest, de persoon die mij werkelijk God lief kan hebben. Waardoor ik de wet automatisch vervul. Want daartegen is de wet niet. Tegen de liefde. Want de liefde is altijd sterker. Altijd. Hij overwint altijd. Daarom was het een daad van liefde waarom Jezus naar het kruis ging. Dat is geen gevoel. De Heilige Geest kan meevoelen in jou en mij. Hij heeft een intellect. Hij is een persoon. Hij is de trooster. Maar als het op basis van mijn gevoel moet gaan vandaag de dag, wat ik geloof, dan kom ik er niet. Dan haak ik keihard af. Ik kreeg van de week een sneer uit de pan van een voorganger. Oh, ik dacht, wat gebeurt er nou, joh? Hij bekeek datgene wat er gebeurd was op een natuurlijke manier. Maar wacht even. Datgene wat wij spreken is geest en leven. Dus als er leven voortkomt in een gemeente, maar je gaat het op een natuurlijke manier benaderen, dan mis je de plank. Want dit woord is nooit geschreven voor een natuurlijk gebouw. Dit woord is nooit geschreven voor een natuurlijk mens. Want de mens is geest met een ziel in een lichaam. De Heilige Geest wil dus werken, contact maken met ons als mens, als geest, om onze ziel te beïnvloeden, zodat ons lichaam gaat wandelen. Wat doen wij in de kerken? Wij komen met ons vlees naar binnen, met ons lichaam. Wij vinden van alles, dat is ziel. Wij voelen van alles, dat is ziel. En wij denken van alles, dat is ziel. En wij willen van alles, dat is ziel. Maar dat is niet de Heilige Geest. De Heilige Geest is gekomen om te heersen over uw gedachten, over uw gevoelens, over uw wil en over uw lichaam. Dat is de wet van de geest van leven. Dat brengt vrijheid. Dus die voorganger zat er van de week echt een beetje naast. En toen dacht ik, Heer, wat moet ik nou doen? Wat moet ik nou zeggen? Moet ik mezelf nou gaan rechtvaardigen? Want dat is mijn eerste reactie. Ik dacht, oh, nou moet ik mezelf gaan rechtvaardigen. En toen was daar een stille gedachte. Zeg maar niets. Maar dat voelt onnatuurlijk. Als er iemand flink op je tenen staat vandaag de dag, wat doe je dan als eerste? Ja, maar ik bedoelde het zus en ik deed zo. Maar kijk eens, en dan ga je jezelf verdedigen. Dan ga je jezelf rechtvaardigen. Dat is een menselijke reactie. Maar de Heilige Geest, de geest van liefde, die leert ons om te zwijgen. En dat is moeilijk. De Heilige Geest is geduldig, hoor. De Heilige Geest is liefde, dus die zwijgt. Een van de profeten zegt het zo mooi. God zwijgt zelfs in zijn liefde. Pff. Nou, als er op mijn tenen wordt getrapt, zwijg ik echt niet in liefde. Maar de Heilige Geest wil ons leren om steeds meer op Jezus Christus te laten lijken, omdat ons karakter absoluut verre van dat is. Daarom is de Heilige Geest gekomen om de vrucht van de Geest in ons te laten groeien, in ons te laten werken, in ons zichtbaar te laten worden in de lokale gemeente. Opdat als ik door de week iets moois meemaak, ik op zondag kan komen, u daarmee mag bemoedigen, jou daarmee mag bemoedigen. En heb jij misschien een bad hair day gehad, of een hele slechte week gehad, maar dan gebeurt er iets in jouw binnenste. Dan gaat de Heilige Geest, dat woord van leven, een getuigenis van leven van Afrika, een getuigenis van wat iemand heeft meegemaakt in zijn relatie met God, gaat dan werken in jouw binnenste en gaat contact maken met jouw geest. Want je bent geest met een ziel in een lichaam. Woorden van een getuigenis, en ik ga er zo een paar geven, en dan zul je merken wat het doet in je binnenste. Woorden van leven willen aanhaken in een hart wat open staat om leven te geven. Want als het geen woorden van leven zijn, maar van dood, dan krijg je ergens last van. Toch? Toch? Zijn jullie wakker? Ja? Oké. Okay. Op het moment dat er dus leven wordt gesproken, gaat er dus ook leven gecreëerd worden in jou en mij. En dat leven gaat eruit. Stromen van levend water zullen uit uw binnenste vloeien. En dan word je een aantrekkelijk mens. Niet omdat je haar goed zit. Nee, omdat de geest van God in jou weet dat het goed zit. Je bent een kind van hem. Je loopt over en daarover ga je spreken. En dan zeggen mensen, hé, er is wat met jou. Jij bent anders. Jij reageert anders. Hoe komt dat? Wat ben jij een liefdevolle man. Wat ben jij geduldig. Jij bent helemaal niet trots. Jij bent helemaal niet hoogmoedig. En al die andere dingen. Hoe komt dat? Het is de geest van God die in mij steeds meer terrein wil gaan winnen, zodat ik meer en meer op Jezus ga lijken. Daarvoor is de Heilige Geest gekomen. En daarom wil Hij jou en mij leiden. Niet naar twee stenen tafelen die heilig en goed zijn, nee. Naar de Vader om Hem lief te hebben. Zodat je de Zoon zal zien in zijn heerlijkheid en glorie, wat we net gezongen hebben. En dat de Geest maar één ding wil doen. In jou en mij de verheerlijkte en opgestane Jezus Christus de eer te geven die toekomt. Wordt u al opgebouwd? Hoe komt dat? Het is de geest van leven die in je woont. Vorige week was ik in Roemenië. Nou, hou je vast. We hebben het net gehad over de natuur, hè? Daar heb je voor gebeden. Het zou gaan regenen en regenen bij een prachtige dam en een rivier. We zouden daar opnames maken voor YouTube We gaan een eigen kanaal ontwikkelen om zoveel mogelijk mensen te bereiken in Nepal, in Roemenië en andere Afrikaanse landen met de boodschap van Jezus Christus. Maar dat gaan we niet doen door simpelweg een uur lang Bijbel te lezen. Nee, dat gaan we doen door middel van de natuur te filmen. Door middel van alles wat op ons pad komt vast te leggen, zodat de Bijbel prachtig in één lijn gaat lopen met het verhaal wat Jezus bijvoorbeeld deelde. Dus we gingen naar het meer om Johannes 21 op te nemen, waarin Jezus opnieuw Petrus roept om een visser van mensen te worden. Want hij ging weer terug naar af. Hij ging weer vissen. Dat kon niet goed. Teleurgestelde christenen gaan vaak terug naar af. Zelfs bekeerde mensen kunnen terug naar af. Koning Saul, gezalfd door de geest van God, profeteerde door de geest van God, gaat vervolgens onder invloed van demonen de toekomstige gezalfde David willen vermoorden. Hij is op oorlogspad. Daarna komt hij onder de geest van God. Gaat hij opnieuw profeteren? Spreekt hij waarheid? Nou, en of is Saul ook onder de profeten? Nou, hij was zeker onder de profeten. En vervolgens gaat hij daarna toch weer David willen vermoorden. Hoe kan dat nou? Het lijkt wel een mens. Het kan dus zo zijn dat een mens kan belijden: Jezus Christus is Heer tot eer en glorie van God de Vader. Hij kan zelfs gedoopt zijn, hij kan oprecht Jezus navolgen en toch compleet de andere kant op gaan. Dat kan dus. Kijk maar naar Saul. Kan dat dus? Ja, zelfs Paulus levert op een gegeven moment mensen over aan de Satan. Dat moet je niet snel doen. Maar hij leverde ze over opdat hun uiteindelijk behouden zouden blijven. Zouden worden. Maar het is dus blijven. Wauw. Het kan dus vreselijk misgaan met een kind van God. Nou, dat soort filmpjes zullen we op gaan nemen om de realiteit van het woord samen te laten lopen met de natuur. Dus wij zijn daar, bij het meer. Wat hebben ze voor weersvoorspellingen? Regen, regen, storm, onweer. Wij zijn gaan bidden. En we staan 's ochtends op en ik denk, ik ga het niet doen. Maar er komt een woord tot mij en dat zegt, ga. Huh? Ga. En er kwam een soort urgency, een bepaalde, hoe zeg je dat? Drang, ja, god, dankjewel. Ik ben alleen maar het Engels aan het denken geweest de afgelopen week. Een bepaalde drang, ga, 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 ga. En ik maak mijn zusje wakker, die deed alles, het filmwerk. Die zegt, Lin, opstaan, we gaan. En warra, soms 2:30 s'nachts pas klaar en bezig geweest. Dus had helemaal geen zin om op te staan. Maar daar waar de geest is, daar is nieuwe kracht. En daar is verfrissing. Ik zeg, Lin, we gaan. We hadden amper nog gebeden, we zaten in de auto, we reden naar het meer, door de bergen heen. En daar kan het onstuimig zijn. En het klaart op. Geen wolkje aan de lucht. Wij gaan daar bij het stuurmeer, gaan we filmen. En we lopen langs de vissers. En de eerste de beste visser, die haalt zijn hengel binnen en vangt een dikke vis. Ik denk, nou, dat kunnen we gelijk even vastleggen. Ik denk, dat is een knipoogje. We hadden hout meegenomen, kolen meegenomen, want Petrus moest opnieuw aangeraakt worden met de kool van Gods genadetroon. Zelfs als de profeet, ik ben een man onrein van lippen, maar de kool van genade maakt dat mijn lippen weer gaan spreken van de goedheid, van de genade, van de bewogenheid en het geduld van onze God. Wij moeten aangeraakt worden met die kool van genade. Want God is goed hoor, ik niet, maar die genade hebben we nodig. Dus we gingen dat filmen en onze zendeling, onze contactpersoon, die begint te lezen. 5 broden en 2 vissen. Er komt een visser voorbij gelopen, een beetje klagend. En die zendeling zegt, hoeveel heb je er gevangen? 2 vissen. Wij lopen langs zijn kleedje en wat zien we daar? Allemaal broden. Wacht even, 2 vissen, een paar broden. Petrus moest het net aan de andere kant uitgooien van hun boot. Maar die boot lag 100 feet off the shore, uit de kust. Dat staat er. 100 feet uit de kust? Ja, we zien hier geen bootje. Een vissersbootje, klein pruttelmotortje erachter. Zitten een paar vissers in, gooien hun hengels uit, gooien hun netjes uit. Wat denk je, hoe ver ze ongeveer uit de kust gaan liggen? 100 feet. Wacht even, heer, wat wilt u laten zien? En die man die trekt ze net omhoog. En allemaal vissers sparten eruit. Ja, die hebben we al gevangen. Wauw, dank u wel. En we gingen de opnames doen. We zijn klaar. En wat denk je? Bakken met regen komt uit de hemel. Dank u, Heer. U voorziet. Simpel om opnames te maken van zijn woord. Daarna de regenboog. hebben het gehad over Johannes 21. 10:00 a.m. Ik zit bij de lokale voorganger van de kerk. Ik zeg, joh, we hebben het over Johannes 21 gehad. Hij zegt, weet je waar wij vanmorgen over gesproken hebben? Ik zeg, nee, Johannes 21. Ik zeg, dat meen je niet. Hij zegt, en de kerk hier in het dorp, verderop, op zaterdag. Ik zeg, ja, dat was het thema, Johannes 21. Hij zegt, en er komt laatst een broeder naar mij toe. Hij zegt, die moest van de week Johannes 21 lezen. En dat was een woord voor de lokale voorganger zelf. Want hij moet gaan leren om niet op mensenhanden te gaan vertrouwen, maar ze net aan de andere kant uit te gaan gooien. Te vertrouwen op Gods woord. Daar moet hij op vertrouwen. Want Gods woord blijft eeuwig bestaan. Wij hebben wantrouwen. Wat doet deze voorganger? Die heeft er nog een bepaalde zaak naast. Maar als God je fulltime roept om fulltime iets te doen, moet je er niet parttime nog iets naast gaan doen. Dan moet je hem gaan leren vertrouwen. Ik spreek even tegen mezelf. Maar dat is dus belangrijk. Als je dus 4 keer een tekst krijgt van God, dan moet je er wat mee doen. Te veel christenen krijgen prachtige teksten en die zeggen, ja, die heb ik al vaker gehad. Ja, wat moet je ermee doen? Nou, dan moet je ermee naar God gaan. Dan moet je gaan luisteren en zeggen, Vader, wat wilt u zeggen? Heilige Geest, u leidt een tekst naar mijn leven. En volgens mij moet ik daar iets mee. Ja, dat denk ik ook. Daarom heeft deze gemeente teksten gekregen. Is er een lijn neergelegd de afgelopen paar jaar, waarin God wil bevestigen wat jullie mogen doen. Dat is je kracht. Als je een andere paden opgaat, dan ga je heel hard werken. Word je niet geleid door de geest, maar door je eigen kracht, eigen verlangens, eigen businessmodel, eigen invloeden. En dan ga je kopieergedrag vertonen. En daarom zeg ik tegen die voorganger Roemenië, lieve broer, Johannes 21, dat is jouw woord. Dat is jouw woord. Ga daarop af. En niet van, ja, maar die kerk is zo groot en die band die moet op het podium staan. Of die prediker moet komen, want anders... Ja, wat anders? Bouwt God nou zijn kerk of moeten wij het gaan doen? Ja, God wil samenwerken vanuit zijn soevereiniteit. Ja, maar het is Gods plan met deze plaats. Het is Gods plan met een bepaalde gemeente. En dat zien we ook in Openbaring. Want God spreekt anders naar Philadelphia als dat hij naar een andere gemeente spreekt. Dus deze gemeente is geroepen voor een specifiek doel. Kopieer niet. Doe niet iets na. Dat gaat niet werken. Daar raak je moe en really disappointed van. Echt teleurgesteld van. Gaat hem gewoon niet worden. Elke gemeente van God, ook al zijn er het lichaam van Christus, heeft een bepaald DNA. Daarom kan deze gemeente perfect functioneren op deze plaats. En moet een gemeente in Zeeland of in Brabant dit niet willen kopiëren, want dan krijg je chaos. Daarom moeten we erachter gaan komen, samen, als broers en zussen, wat heeft God gesproken tot deze gemeente? Want dan gaat de Heilige Geest het leiden. En dan raak je niet moe of uitgeput, want we verwachten de Heer. En dat zal Hij ons dragen. En leiden naar de volle waarheid. Waarom zijn zoveel mensen teleurgesteld? Omdat ze de Heilige Geest niet zien werken, terwijl de mens wel wil... Maar ze geven hem de ruimte niet. Dat is de spanningsboog. Want het vlees is vijandschap ten opzichte van de geest. Gaan we verder. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn. Overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid. Afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen. Tjonge, wat een lijst. Egoïsme, oneenigheid, afwijkingen, dat is een mooie. Afwijkingen in de leer. Hey. Dat is leuk voor Nederland. Afwijkingen in de leer. Er zijn zoveel leringen in Nederland. Dat maakt mensen kapot. Dat maakt mensen kapot. Verschillende leer maakt mensen kapot. De Heilige Geest is nooit gekomen om te zeggen, zo moet je het doen, want anders zal het niet slagen. De Heilige Geest weet precies hoe jij gemaakt bent. Dus als jij gemaakt bent voor een bepaald doel, moet ik dat niet gaan doen. Dat past niet bij mij. Want de Heilige Geest van God is erbij geweest bij de creatie van alle dingen. Sterker nog, God deed niets zonder de Heilige Geest. God de Vader maakte door zijn Zoon het woord en de kracht van de Heilige Geest alles tot stand. Dus hij is onmisbaar bij nieuwe dingen. Hij is onmisbaar bij het vormen van jouw karakter. Hij is onmisbaar om de dromen die God in jouw leven heeft weggelegd tot uiting te gaan zien komen. Want de Heilige Geest is geïnteresseerd in jou. Misschien zeg je, waarom spreek je zo over de Heilige Geest? Nou, het is Pinksteren geweest en nou moeten we aan de slag. Pinksteren is voorbij en ik ga niet volgend jaar weer Pinksteren vieren en zeggen, ja, er is weer niks anders gebeurd in het land. En God is aan het werk in Nederland, God is aan het werk in mijn hart en ik hoop dat het ook zo is in jouw hart. Niet dat je zegt, nou, volgend jaar weer een mooi lang weekend. Ja, leuk zo'n lang weekend, maar ik heb er geen bal aan als de Heilige Geest niet meer in mijn leven is gaan werken en mijn karakter meer is gaan vormen naar het karakter van Jezus Christus. Zo mooi. We staan er dus bij de Dam, Johannes 21. Anderhalf uur later nemen wij bij een imker, die daar de honing uit de kasten aan het halen is, een nieuw shot op, een nieuwe scène. Ik kreeg ineens inspiratie. En ik vroeg me af, waar komt die inspiratie vandaan? Toen dacht ik aan de Bijbeltekst, alles zal medewerken ten goede voor hen die God liefhebben. Werkt alles mede ten goede? Alles? In Gods handen wel. Bij mij in mijn idee niet. Maar toen zag ik al die bijen. 10.000 bijen in één kast. Die man had er 21. Tel uit je winst. En hij stond die bakken schoon te maken. Met zijn blote handen. Maar de imker vertrouwde zijn handen. De imker vertrouwde niet op die bijen die hem af en toe al wilde steken. Maar hij vertrouwde op het werk wat hij zo goed kon doen. En dat was, zelfs al zouden 10.000 bijtjes hem kunnen steken, waardoor hij niet zou overleven. Hij was gericht op de honing die erin zat. God de Vader heeft de zoetheid van zijn Zoon in jou en mij uitgestort. Want hij wil de honing, het zoete, uit jouw leven gaan zien, gaan proeven. Omdat andere mensen daar ontzettend blij van gaan worden. Dus ik sprak over, alles zal medewerken ten goede. Zelfs als het pijn doet. Dus middags nemen we een getuigenis op van een Roemeense meid. Een jonge meid van amper 19. Een zigeunerin. Ze leven tussen de varkens. Het stinkt er, het is niet aangenaam. En die jonge meid, die gaat straks naar de universiteit. 2 jaar geleden wilde ze zelfmoord plegen. Maar ze is bevrijd omdat ze Jezus Christus aannam als haar redder, haar vriend en verlosser. De geest van dood ging uit haar leven en daar zijn we bij geweest. De gemeente stond op zijn kop, want ze zeiden, wat is dit? Ja, mevrouw wordt bevrijd van demonen. En ze straalt als nooit tevoren. Ze gaat straks naar de universiteit en ze deelt haar hart 's middags met ons. Ze zegt, ja, vanmorgen tijdens de kerkdienst, toen Johannes 21 werd gedeeld, toen kon ik er niet zo bij blijven met mijn gedachtes. Oh. Ze zegt, ja, toen ben ik maar in mijn eigen hart gaan onderzoeken en het volgende kwam naar boven en ik heb het opgeschreven. Ze zegt, kijk, deze tekst werd ik bij bepaald. Alles zal medewerken ten goede voor hen die God liefhebben. Wacht even hoor. Om 10 uur, toen jullie kerkdienst begon, over Johannes 21, stonden wij die opnames te maken om 10 uur 's ochtends bij de Dam. Anderhalf uur later staan we opnames te maken bij de bijen. Alles zal medewerken ten goede. En tegelijkertijd zit jij in diezelfde kerkdienst onder het gehoor van Johannes 21 en schrijf je die tekst op die God in je hart brengt? Wacht even. Wil je nog iets meer horen? Een meisje van 14 jaar is bij een conferentie van Nicky Cruz en de zoon van David Wilkerson. Ik weet niet of je die mannen kent, maar David Wilkerson is niet oud geworden, maar was een eindtijdprediker. Hij heeft miljoenen bij Jezus Christus mogen brengen tot de dag van vandaag, ook al is hij, net als Billy Graham, al een tijdje overleden. Deze mannen hebben veel vrucht gedragen. Ik zat er helemaal doorheen vorige week in Roemenië. Ik had even een lastige dag. En we gingen naar die conferentie en we werden bemoedigd. Door een man die niet wilde prediken. Hij is in de 80, die Nicky Cruz, een oude straatbendeleider met bloed aan zijn handen. En hij zat met messen en wapens. En er kwam een prediker binnen, David Wilkerson. En hij zei, Nicky, God houdt van jou. En hij dacht, ik zal hem elimineren, ik zal hem vermoorden. Hij zei, Nicky, al snij jij mijn lichaam in 100 stukken, dan zullen alle stukken van dit lichaam getuigen dat Jezus Christus van jou houdt. En het ging als een zwaard door zijn hart heen. En deze bendeleider is tot geloof gekomen, een grote evangelist. En we mochten hem ontmoeten.
En ik zat er doorheen. En toen zei hij, ik had helemaal geen zin om te prediken. Ik had helemaal geen zin om met jullie te bidden. Ik had helemaal geen zin om naar de kerk te komen. Hij zegt, jullie hebben me erin geluisterd. Want ze hebben hem gelokt naar een hotel, van een hotel naar een dienst. En daar werd hij in één keer op het podium geroepen. Ga jij maar wat zeggen over Jezus Christus. Maar het was de geest van God die over hem kwam en die het woord van God, wat in hem was geplant, naar buiten deed laten komen. Waardoor de 30 tot 40 mensen hun hart gaven aan Jezus Christus. Mensen genezen en bevrijd werden van demonen. Daar in Boekarest, tussen de prostituees, de zwervers en de lijmsnuivers. Het is een werk van Gods geest. Toch? Niet van die Nicky Kroes, niet van mij. Het moet de leiding van de Heilige Geest zijn in uw leven. Dat gaat leven voorbrengen, dat gaat de gemeente bouwen. Dwars door alles heen. Hoe is de gemeente van Jezus Christus ooit ontstaan na alle vervolging? Door de leiding van de Heilige Geest. Jezus zei, als u in deze plaats vervolgen, ga dan naar de andere plaats. En de Heilige Geest gaat wel met je mee, die blijft niet alleen in Jeruzalem. Nee, de tempel is afgebroken. Jij bent een tempel van de Heilige Geest. De Heilige Geest gaat met jou mee overal waar je bent. Daarom kun je dus altijd met hem communiceren. Daarom kun je dus altijd met hem overleggen. Heer, wat heeft u nou bedoeld? Wat wilt u zeggen? Wilt u broeden over mijn hart? Dat is het Nieuwe Testament. Dat is niet meer gebonden aan één plek. Dat is overal. Haha, dat is rijk. Dat is groot. Dat is het Koninkrijk. Want het Koninkrijk is niet uit spijzen en drank, maar uit gerechtigheid, vrede, liefde van de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die het doet. De Heilige Geest is leven. De letter dood, maar de Geest maakt leven. Het is de Geest van Jezus Christus die jij en ik nodig hebben om geleid te gaan worden. Ja, maar dan krijg je excessen. Nee, helemaal niet. Hij is de Geest van controle. Hij wil alleen uw leven op zijn kop zetten. Zodat u niet meer de controle heeft, maar hij. Dat meisje van 14, dochter van zendelingen, gaat naar Boekarest. Wij zijn ruim 3 uur rijden op afstand van elkaar. Vrijdagavond om 10 uur krijgt haar vader het op haar hart. We moeten nu gaan bidden voor mijn dochter. We moeten nu gaan bidden voor een moeilijke situatie. Dat hebben we gedaan. We zaten aan de keukentafel. We zijn gaan bidden. Heren, we zegenen Nikita. We zegenen haar met uw liefde. We zegenen haar met uw acceptatie. We zegenen haar met uw bewogenheid. We hebben afgesloten en ik kreeg ineens een diamant te zien. Hoe zie je dat? Nou, ik had mijn ogen dicht en ik vroeg aan de Heilige Geest of hij wat wilde laten zien over het leven van Nikita. En ik zag een enorme grote blauwe diamant. En de Heilige Geest sprak, dit is 1 gave, 1 grote betekenisvolle gave voor haar leven. En daarna zag ik allerlei andere kleine sieraden. Beetje vaag, die waren nog niet zichtbaar. En het was alsof de Heilige Geest zei, in de loop der jaren zal het zich gaan ontwikkelen wat de rest van de gaven voor haar zijn. Vrijdagavond laat komt ze thuis. Hoe was je avond, Nikita? Ja, zegt ze. Plotseling tijdens de aanbidding moest ik vreselijk huilen. En ik snapte niet waarom. Huilen? Ja, ze zeggen, ja, we waren in aanbidding en tijdens de conferentie, ik weet het niet, maar ik moest zo huilen. Dat was de bewogenheid van God. Hoe laat was dat? Ja, rond 10 uur. Wacht even. Op dat moment waren wij aan het bidden voor jou, Nikita. Zondagavond gingen we weg. En haar lampje stond nog aan. En ze was aan het lezen. En ze lag in bed. En haar moeder kwam naar boven. En dat is best een pittige vrouw. Nikita, waarom slaap je nog niet? En toen zei ze, mama, dan moet u God maar de schuld geven. God de schuld geven? En toen pakte ze haar dagboekje. En toen zei ze, kijk eens, mama. Het gaat over de gave van de geest. En hier staat dat ik 1 grote gave heb. En dat er ook andere gaven zijn, maar nog niet volledig zichtbaar. Maar dat het in de loop der jaren zich zal gaan ontwikkelen als mijn geloof zal groeien. Hè? En mama, weet je waar ik de laatste maanden mee bezig ben? Om te bidden wat de gaven voor mijn leven zijn. Ja, zegt ze, dat weet ik. Is dat de leiding van de Heilige Geest? Die een meisje van 14 haar gebeden wel degelijk serieus neemt en hoort? Ik denk het wel. En met het vlees zeggen we, dat kan niet. Maar het gaat mijn verstand te boven. Dat is de werking van de Heilige Geest. Dat geeft geloof. Dat betekent dus als wij ons hart openzetten en we bidden, God hoort ons wel hoor. En dat we het misschien niet zien, overlaat aan God. Dat we misschien niet gelijk horen, laat maar. Het is een goede vader met warme pottenbakkershanden. Daar is het veilig. Daar is het veilig. Dus voor deze gemeente geldt hetzelfde. Ga met me mee naar Exodus 31. En omwille van de tijd, ik kan gelaten niet eens doorbehandelen. Maar ik merk, ik moet naar Exodus 31. Oh, weet je wat? Eerst Exodus 28. Oh, de tijd. U wil deze gemeente bouwen, toch? Oké. Dan hebben we de leiding van de Heilige Geest nodig. In het klein en in het groot. Dan kunnen we lezen dat bij de tabernakel, voordat deze zichtbaar was, dat God mensen uitkoos om de attributen van de tabernakel te ontwikkelen en te maken. Weet u wie hij uitkoos? Simpele mannen en vrouwen. Zoals jij en ik. Moet je maar kijken. Hoofdstuk 28, vers 2. Dan moet u voor uw broer Aaron geheiligde kleding maken om hem waardigheid en aanzien te geven. Jongen, jongen. Je moet kleding gaan maken. Nou, ik heb echt dit soort handen. Ik kan nog geen naald en draad vasthouden. Ze hebben het op school een keer geleerd en breien en dat soort dingen. Maar ik kon het echt niet. Maar geheiligde kleding maken. Hoe ziet dat eruit? Hoe ziet geheiligde kleding eruit? Ik weet het niet. Is dat in zwart? Is dat lang? Is dat kort? Is dat met een hoed? Zonder hoed? Ik weet het niet. Maar wat is geheiligde kleding? Om hem waardigheid en aanzien te geven. Hoe moet je dat doen? En dan zegt God: en u moet spreken tot alle die wijs van hart zijn, die ik met een geest van wijsheid vervuld heb. Dat zij de kleding van Aaron moeten maken om hem te heiligen, zodat hij mij als priester kan dienen. Wacht even. Ik weet niet of je handig bent met kleding maken. Ik weet niet of je handig bent met in het zakenleven. Ik weet niet wat je gaven en talenten zijn. Maar hier staan de voorwaarden voor iedere man en vrouw, jong en oud. Wil je iets ontwikkelen wat te maken heeft met het koninkrijk van God, dan is dit de voorwaarde. God zegt: ik heb hen met een geest van wijsheid vervuld. Is dat aardse wijsheid? Nee. Want hoe weet ik nou hoe de kleding van een priester eruit moet zien? Ja, God kan het zeggen, maar dan kan het nog niet exact het plaatje zijn van wat God van mij vraagt. God zei: vanuit de vervulling met mijn geest kunnen ze de kleding maken. Exodus 31. Ze zeggen: nou, we hebben het over kleding, dat is niet zo belangrijk. Maar ja, toen kwam het erop aan. Het heilige der heiligen. De ark. Het reukofferaltaar. Ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt op plaatjes. Ik heb het huidige reukofferaltaar mogen zien in Jeruzalem. Het is klaar. De priesterkleding, dat is klaar in Jeruzalem. De attributen voor de nieuw te bouwen tempel in Jeruzalem, anno 2018, die zijn klaar. Heftig, hè? Als Jeruzalem wordt uitgeroepen tot hoofdstad van deze wereld, en ze willen een tempel bouwen, dan moet die op een plek komen te staan. Dat is nog discutabel. Ze willen wel, maar ze worden nog tegengehouden. Maar wie gaat daar regeren? Juist. Apart, hè? Dus we kunnen gaan jubelen. Jeruzalem is de hoofdstad. Maar wacht even. Komt de Heer Jezus in een gebouw te zitten wat door mensenhanden gemaakt is? Dat wordt leuk. Hij woont in jou, mijn hart. Dus als er weer een tempel gaat komen en die de offers gaan herstellen, dan hebben we een probleem. Want zonder bloedvergieting geen vergeving van zonde. En dat snapt een Jood. Met andere woorden, als ze de offers gaan herstellen, dan wordt Christus teniet gedaan. Galaten 5. Als wij het verwachten van ons vlees, van onze offeranden, van onze rechtvaardiging, dan doen we Christus teniet. Sterker nog, dan vallen we buiten de genade, zegt Galaten 5. Een stuk wat ik nu niet kan behandelen met jullie. Als wij het gaan verwachten van onze eigen jasjes, onze eigen identiteit, dan vallen we buiten de genade. Maar het is al klaar. Maar hoe wisten ze zoveel duizend jaar geleden hoe het reukofferaltaar eruit moest zien? Door de geest van God. Kijk maar. Exodus 31. 3. Vers 3. Hij spreekt tot Bezaleel, dat betekent in de schaduw van God. Mooi, hè? In de schaduw van God. Waar zijn wij vandaag de dag? In het licht van God, in de Zoon, het licht van de wereld. Maar als we achter hem aangaan, dan wandel ik in zijn. En wat is er in de schaduw? Genezing! Er is genezing! Er is genezing, want als de schaduw van Petrus zelfs mensen genas, hoeveel te meer als ik in het licht wandel? Maar nee, hier zien we dat in de schaduw van God, Bezaleel, vervuld wordt met de geest van God. Wat krijgt hij? Wijsheid, inzicht, kennis en allerlei vakmanschap. Om ontwerpen te bedenken en om die uit te voeren in goud, zilver, koper, edelstenen te bewerken en in te zetten, houtbewerking en om allerlei werk te verrichten. Dan krijgt hij nog een dienaar, die wordt ook vervuld met de Heilige Geest. En God geeft hem wijsheid, zodat ze alles kunnen maken wat ik hen geboden heb. Jan, ik kijk even naar jou. Je hebt een praktisch beroep. Je bent met je handen bezig. Deze mannen waren geroepen om met hun handen bezig te zijn. Ben jij goed in je werk?
Meestal wel.
Wil jij goed werk leveren? Ja, jij wil dat de klant tevreden is. Wat de rekening ook is. Jij wil dat de klant tevreden is. Daar doe je alles aan. Deze twee mannen, denk je niet dat als God ze had geroepen, dat ze absoluut het beste van het beste hadden willen geven aan God? Vandaag de dag wil jij toch ook het beste geven aan God wat je hebt? Maar het beste is niet goed genoeg voor een heilige God. En God wist dat. Want geen mens kan voldoen aan de maatstaf van God. Want de mens is beperkt. Wat geeft God dan? De Heilige Geest. Om hun te vervullen met wijsheid, met inzicht, met kennis en vakmanschap. Zodat het werkelijk vrucht kan gaan dragen in de ogen van een almachtig God. Jij bent hovenier. Jij wilt toch als geen ander een tuintje netjes achterlaten? Ja. En de rapers en garen als je dat niet doet. Dan komen ze op het matje en zeggen ze, hallo beste broeder. Zullen ze niet gelijk zeggen, maar beste man. Hierheen. Met je aanhanger en met je schop en met je personeel. Want je moet het goed achterlaten. Wij willen allemaal ons best doen voor God. Maar het is onmogelijk. Want God is God. Daarom heeft hij de Heilige Geest gegeven. Zodat wij in Christus werkelijk een zaak kunnen draaien waar God blij mee zal zijn. Dat we niet meer vertrouwen op menselijke inzicht, menselijke kennis, menselijke wijsheid, menselijke liefde. Anders ben ik een ontwikkelingswerker. Dan verschil ik totaal niet van een andere ontwikkelingswerker. Want we doen allebei goede daden. Nee, ik wil een zendeling zijn, een gezonde, om Jezus Christus te zien werken in mensenharten. Ik heb dus de Heilige Geest nodig die dat werkelijk kan gaan doen. Die me werkelijk kan gaan leiden op plekken, welk gebied dan ook, waar God me ook heeft gesteld, op school of waar dan ook, om vrucht te dragen met zijn wijsheid, met zijn kennis, zijn vakmanschap en zijn inzicht. En we hebben dat gedaan met onze oude zaak die we hadden. Hij is verkocht en goed verkocht, waarom ouders met pensioen konden en uit de schulden waren. Waarom ouders ons naar een bijbelschool konden sturen, 8 jaar geleden. Wij gingen of failliet, of ze zouden goed in de slappe was kunnen zitten. We stonden op het randje van faillissement. En toen snapte ik de Bijbel. Als alles van God is, werkelijk alles, en ik ben zijn eigendom en alles wat ik heb, dan geef ik het terug aan hem. Heer, dan is mijn vader van u, dan is de zaak van u, dan is het personeel van u, dan zijn de bomen van u, dan is het water van u wat verontreinigd is, dan is de grond die verontreinigd is van u, dan is alles van u. Of ze hadden een pensioen, een goed pensioen zoals nu, of ze hadden in een flatje ergens 10 hoog moeten wonen en niet weten hoe ze het konden rooien. Dat is heftig als je je leven lang keihard gewerkt hebt, 80, 90 uur in de week. Want die zaak was pensioen. En toen snapte ik dat als alles van God is en alles hem toebehoort, dat ik zeg, Heer, vervul ons met uw geest, dat we zaken gaan doen zoals u dat wil. Zodat het tabernakel, mijn hart, gebouwd gaat worden zoals u het wil. Zodat alles wat ik heb gebouwd gaat worden zoals u het wil. En toen kregen wij inzicht, kennis en wijsheid. En we konden zelfs de doornen en de distels nog bijna verkopen. Zie je het voor je? De verontreinigde grond, we hebben er nog nooit problemen mee gehad. Sterker nog, we kregen een hogere prijs als dat afgesproken was. Er waren mensen die kwamen naar ons toe en die zeiden, ja, wat moet je ervoor hebben? Sorry, de deal is al getekend. Ja, maar ik wil ook een stukje grond kopen. Ja, dat kost je dan meer geld. Dat is toch wonderlijk? Waarom? Het is God die de ideeën geeft. Maar hij wil ons niet zaken laten doen op basis van ons verstand, maar vanuit de hemel inspireren. Want God weet dat hij dan de eer gaat krijgen dat de vermenigvuldiging alleen maar groter zal zijn en het een betekenisvolle zaak zal zijn voor het koninkrijk van zijn naam. Dat is even in het natuurlijke. En dat is met de gemeente ook zo. Bouw de gemeente niet op basis van wat je ziet. Ga niet zomaar naar Afrika op basis van wat jij voelt. Sorry, maar als je niet geroepen bent, dan graaf je een kuil voor jezelf. Ik heb het bijna met de dood moeten bekopen, omdat ik niet gehoorzaam was toen ik naar Afrika ging vanwege het woord van God. Dat is heftig, maar ik ben me er meer en meer bewust van geworden dat ik zeg, Heer, u moet mij leiden en ik wil eerst een woord, eerst uw zegen voordat ik ga. Ja, maar het is toch ga en ik zal met je zijn? Ja, maar op basis van een woord. Op basis van de leiding van de Heilige Geest. Wij hebben in Roemenië afgelopen week elke dag wonderen en tekenen meegemaakt. Zijn de mensen genezen? Nee. Wat ik heb gezien was dat het woord van God mij leidde, omdat de geest van God met mij was. We zaten met een vrouwtje, daar wil ik mee afsluiten, van 62. Ze zag eruit als 82 op de hoek van de straat. Hoe oud bent u, mevrouw? 62. Ik dacht, hè, dat had mijn moeder kunnen zijn. En ze zag eruit als 82. En ze had twee tasjes. En ik voelde in mijn hart, dat was alles wat ze had. Wij zouden zeggen, dat zijn haar boodschappen. Dat was haar hele huisraad. Op de straten in Boekarest, stad van zoveel miljoen mensen. En er komt een dealer voorbij gelopen. Zo komt hij aangelopen, kijkt ons aan. Scheel, ogen zwart van de dood. De macht van de dood was over deze jonge man. En hij draait zich om en hij pakt een peukie. Er zit nog een klein stukje aan. En hij kijkt naar ons, doet zijn jas open, naakt. En overal snijwonden. Overal littekens. En daar sta je dan, hè? Als christen. Oké, wat gaat dit worden? En hij komt op ons afgelopen. Hij trekt een mes. Hij opent hem. En houdt hem zo voor ons. Wat ga je doen? Maar we wisten dat we in het centrum van Gods wil waren. En daar in het centrum van Gods wil, daar is die wolkolom, daar is die vuurkolom. Daar is het woord van God. Daar is de Heilige Geest. En hij kijkt ons aan. Hij zegt, ze willen me doodmaken, maar ik ben niet bang voor de dood. En hij komt steeds dichterbij. En ik keek even naar mijn zusje. Ik denk, oké, die staat veilig. En even komt die oude militair van mij naar boven dan. Hè? Zal ik hem een hengst geven? Zal ik hem een pootje haken dat die ineens valt? Zal ik? Maar het was alsof ik daar niet eens meer aan kon denken. Het was uitgeschakeld. Ik had gewoon vrede. Hij staat met een getrokken mes. Voor Marshall, voor die vriend van mij. En Marshall zit. Hij kon geen kant op. Hij zat naast het oude vrouwtje. Met haar hele huisraad. En het oude vrouwtje had het over de opstanding. Ze was orthodox. Oh, ik ben zo blij. Morgen is het opstandingsdag, zegt ze. Ik ben zo blij. Maar die kerel staat met een getrokken mes voor haar. Hele rare gewaarwording. Wat gingen we doen? Bidden. Ik zegen jou in Jezus' naam. Ik zegen jou, ik zegen jou, ik zegen jou. En de geest werd sterker in mij. En ik keek naar die vriend van me en hij zei, God houdt van jou. Tegen die jongen met een getrokken mes. Hij zei, ik ben niet bang voor de dood. God houdt van jou. God houdt van jou. En hij begon te manifesteren. De demonen begonnen door hem heen te werken. Hij borg zijn mes op. We pakten zijn handbeet en we begonnen voor hem te bidden. En toen zei hij, ik ken jou. Ik ken jou. Huh? Hij zegt, ik leef al op de straten sinds mijn zesde. Hij zegt, maar jou ken ik. Jij bent een van ons. 18 jaar geleden was onze zendeling, onze vriend, werkzaam in de riolen van Boekarest. Daar hadden ze elkaar ontmoet. Ben jij die en die? Ja. Dan ben jij die en die. Ja. En ze gaven elkaar de hand. En het bleek dat deze jonge man, ook al had hij zijn mes getrokken, zat zijn hele nek, zijn hele lichaam onder de snijwonden. Was de dood over zijn leven. Toch geloofde hij ergens dat Jezus Christus nog altijd voor hem gestorven was. We hebben elkaar gegroet. Hij ging weer de straat op, de duisternis in. Want hij wilde niet geholpen worden. Hij was zo onder invloed. Stonk naar de lijm die hij had gesnoven. En wilde geen hulp. Vrouwtje van 62. Wilde geen hulp. Sommigen willen niet geleid worden door de Heilige Geest. Sommige kerken willen niet geleid worden door de Heilige Geest. Sommige gelovigen willen niet geleid worden door de Heilige Geest. En ze blijven bij het oude. Ze gaan terug om te vissen. En ze raken verbitterd. Terwijl God ze geroepen heeft om te luisteren naar wat de Heilige Geest wil dat ze gaan doen. Los van gevoel, los van mening, los van kerk, los van je achtergrond. De Heilige Geest is niet gekomen om je een goede achtergrond te geven. Hij is je voorhoede. Hij wil vooruit. Hij wil je leiden. En dag en nacht maakten we dingen mee. Het is een levende God. Jij belde mij op de berg, Jan. Ik was halverwege op de berg, hè. Ik stapte uit die skilift om opnames te maken over de verzoeking op de berg. Satan nam Jezus mee, hè. Bizar, hè. Dat Satan Jezus meenam en hem alle koninkrijken liet zien. Ik zag een paar joden op die berg gaan. Dus ik dacht, mooi, ik ga achter die joden aan, want dan kan ik ze het evangelie vertellen. Maar ja, ik kreeg een telefoontje van Jan. Ik dacht, gemiste kans. Tjongejonge. Ik was gedreven, maar ik was niet geleid. Ik wilde iets, maar God wilde iets anders. Ze gingen de lift in naar de tweede berg, het hoogste puntje. Ik dacht, tjonge, gemist. Maar ja, ik vond het wel gezellig even. Kon ik even ademhalen. En we hadden opgehangen. En de joden waren nergens meer te bekennen. Toen gingen we uiteindelijk ook de lift in naar het hoogste topje van de berg. En we stapten uit. En wie komen er van boven naar beneden gelopen? En wij precies in dat paadje hun tegemoet. Die joden. Kijk, ik wilde ze beneden in de dal ontmoeten. Ik wilde ze gelijk al feliciteren met het 70-jarig bestaan van Israël. Ik wilde gelijk al het evangelie van hun Messias vertellen. Maar dat was mijn gedrevenheid, snap je? Is dat leiding? Nee. Ik wilde. En God zegt, jongen, jij wil zoveel. Maar ik ben God en ik heb alles in mijn hand. Toen ontmoetten we elkaar, hadden we een geweldig gesprek. En zij gingen naar beneden naar het dal en wij gingen naar het hoogste topje van de berg. En toen snapte ik het. Wij als heidenen gingen achter de joden aan om verlossing te krijgen. Eerst voor de jood, maar ook voor de Griek. Het was Gods woord, eerst aan de joden en daarna pas voor de heidenen. Maar als ze het niet willen, dan komen ze van de berg, waar de wet gegeven is, weer naar beneden in het dal terecht. Daar is geen verzoening, daar is geen verlossing, daar is geen genade. Er is een keiharde strijd gaande tussen vlees en religie. Maar wij gaan naar de berg Sions. Wij gaan naar de berg der verheerlijking. Waarin God de Vader zegt, jij bent mijn geliefde zoon. Als je in Christus bent. Jij bent mijn geliefde dochter. Wij gaan de berg op. Wij hebben een hoopvolle toekomst. En hij komt eraan. Jezus is onderweg. Ik geloof dat met heel mijn hart. Het gaat zo snel in de wereld. Het duurt geen 80 jaar meer. Dat geloof ik nooit. En daarom hebben wij hoop. En de mensen die geen hoop hebben, die komen we onderweg tegen. En die mogen we vertellen. En als ze het horen, dan gaan ze naar beneden naar het dal. En dan hebben ze wat om over na te denken. Maar wij zijn er al. In Jezus Christus. Op de berg. Hoe je leven er ook uitziet. Want ik ben in hem. En hij leidt mij soms langs rustige wateren en soms langs hele, hele, hele diepe wateren waar ik echt nooit doorheen kan komen. En toch is die bij ons. Dat is de Heilige Geest. Zullen we danken? Dood, nog leven, nog machten, nog krachten. Niets, Vader, kan ons scheiden van de liefde van U. De liefde van Jezus Christus. En de gemeenschap met de Heilige Geest. Heilige Geest, U bent hier. En U bent in mij. En U bent alomtegenwoordig. En U wil geen spreker leiden. U wil geen zendeling leiden. U wil de wezen, de weduwe. De naakte, de gevangenen, de dwazen, die wil U zelfs leiden naar de volle waarheid. Die wil U overtuigen van zonde, oordeel en gerechtigheid. Die wil U overtuigen van de goedheid van God. Want uw genade is nieuw elke morgen. En als wij ons openstellen voor de Heilige Geest, na onze bekering, na ons overgave moment, dat we zeiden, ja, Heer Jezus, ik geloof in uw kruis, ik geloof wat u daar gedaan heeft. En we laten ons dopen en we geloven dat u ons verder wil leiden, dan gaat u ons leiden. Maar u wil wel dat we daar gevoelig voor worden. In plaats van een neushoorn in een porseleinen kast te zijn en alles maar te doen wat wij vinden en wij denken dat we moeten doen. Dan wordt het een chaos, Heer. Dank u, Heilige Geest, dat u gemeenschap wil met iedere gelovige. En zo bid ik u, Heer, dat iedere man en vrouw, iedere broer en zus die hier nu is, erachter gaat komen wat het is om alles over te geven aan u, Heer Jezus, zodat uw Heilige Geest kan gaan inspireren en kan gaan spreken over de toekomst ter opbouw van alle heiligen. En dan gaan we de gemeente zien groeien in kracht en in genade. Want dan willen we allemaal iets meemaken met u, zodat de gemeente gebouwd gaat worden. En iets meemaken is niet wonder en teken, Heer, dat hoorde er gewoon bij. Maar het is in de gemeenschap met u blijven. Relatie hebben met u, Vader. En zo bid ik u dat als er mensen zijn hier die geen relatie met u hebben, Abba, Vader, dat u opnieuw met uw geest gaat werken in hun hart. En dat u ze gaat lokken met uw liefde en zegt, ik heb jou op het oog. Ik wil jou mijn Heilige Geest geven, waardoor je kunt zeggen, Papa. Waardoor je kunt zeggen, lieve God, ik heb u lief. En zelfs mijn naaste als mijzelf. Leid ons in uw volle waarheid, Heilige Geest. En dat we u op gaan merken. In het zaken doen, in het gezinsleven, op de fiets en op school. Wat zoals het zigeunermeisje hier nu universiteit kan doen, omdat ze de Heilige Geest heeft leren kennen. Die haar helpt op school. Om te binnen te brengen en te onderwijzen. Ook in het natuurlijke. Want dat is wat u doet. U onderwijst. En zo zegenen we deze plaats. En zo zegenen we elke kerk in Nederland. Zo zegenen we elke spreker, elke bediening. Heren, zo zegenen we Sierra Leone. En elke broeder en zuster die vervolgd wordt om uw naams wil. En zo zegenen we de moslims die Ramadan houden vandaag, Heer. Die deze maand zo goed hun best doen, Heer, om dichter bij u te komen. Heer, ze hebben uw bloed nodig. En we zegenen hen die ons vervloeken in dit land. En we zegenen hen die ons haten met uw liefde, Heer Jezus. En we zegenen hen die kwaad spreken over Philadelphia. In Jezus' naam. En we zegenen hen, opdat ze tot volheid mogen gaan komen. Door de leiding van uw Heilige Geest. Amen.